Onze hulp en onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 88 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 88, de eerste drie versen.
Thank you.
Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in dat land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan en gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemen nu de schriftlezing uit Lucas 16. En hij zeide ook tot zijn discipelen: er was een zeker rijk mens van welke rentmeester had. En deze werd bij hem verklaagd als die zijn goederen doorbracht. En hij riep hem en zeide tot hem: hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn. En de rentmeester zeide bij zichzelf: wat zal ik doen, dewijl mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt? Graven kan ik niet, te bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal, opdat ik, wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, zij mij in hun huizen ontvangen. En hij riep tot zich een iegelijk van de schuldenaars zijns heren en zeide tot de eerste: hoeveel zijt gij mijn heer schuldig? En hij zeide: 100 vaten olie. En hij zeide tot hem, neem uw handschrift en nederzittende schrijf haastelijk 50. En daarna zeide hij tot een andere, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zeide 100 mudden tarwe. En hij zeide tot hem, neem uw handschrift en schrijf 80. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had, want de kinderen deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. En ik zeg u, lieden, maak u zelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw. En die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. En zo gij dan in de onrechtvaardige mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En zo gij in eens ander goeds niet getrouw zijt geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisknecht kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. En al deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldgierig waren, zij beschimpten hem. En hij zeide tot hem, gij zijt die uzelf rechtvaardig voor de mensen, maar God kent uw harten, want wat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God. De wet en de profeten zijn tot op Johannes. En van die tijd af wordt het koninkrijk Gods verkondigd en een iegelijk doet geweld op hetzelfde. En het is lichter dat een hemel en aarde voorbij gaan, dat één titel der wet vallen. Een iegelijk die zijn vrouw verlaat en een ander trouwt, die doet overspel. En een iegelijk die de verlaten van de man trouwt, die doet ook overspel. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren en begeerde verzadigd te worden van de kruimpjes die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven, en als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide, vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoel mijn tong, want ik leid smart in deze vlam. Maar Abraham zeide, kind, gedenk dat gij u goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij leidt smarten. En boven dit alles tussen ons en uw lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn vandaar tot ons overkomen. En hij zeide, ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuigen, opdat ook zij niet komen in deze plaats het pijniging. Abraham zeide tot hem, zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide, nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Maar Abraham zeide tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waar het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Tot zover de schriftlezing zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer onder uw woord gebracht. Dat mochten we maar bedenken, dat daar uw gemeente onder het woord verkeert, onder de zegenende handen van Christus, wat uw kerk met een hoofdletter betreft. Want zij worden ook dikwijls gezegend met tegenspoeden. Velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Maar uit die alle redding, God, Heere, dat wij ook deze dag die uitredding, die doorhelping, van u zouden begeren en zouden ervaren. Want er is geen doorkomen aan in dit leven en zonder uw almachtige kracht. zonder uw zaligmakende bediening, zonder uw gepredikte woord. Er is geen doorkomen aan, maar vat ons bij de rechterhand opdat we dit leven, dat toch niet anders is als een gestadige dood, dit jammerdal dat de wereld heet, dat we dat in achter u aan door deze wereld, ja, daar doorheen gedragen zouden mogen worden. Opdat wij zouden weten op die smalle weg des levens ons te bevinden. En naar die stad die fundamenten heeft, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Heren, dat was de reis van Lazarus op die smalle weg des levens. En de reis van de rijke man was op de brede weg. Mocht gij ons dat onderscheid niet alleen vanuit dit hoofdstuk tonen, maar ook dat de vraag tot ons komt van waar komt gij en waar reist gij heen. Heren, wat is er toch alles beslissend als wij aan deze zijde van het graf niet komen tot de kennis van Christus. Dan zal het voor eeuwig voorbij zijn, te laat. En al aan deze zijde van het graf zijn er zoveel die nooit meer bekeerd kunnen worden. Uw woord zegt het duidelijk. Dat degenen die verlicht zijn geweest, de hemelse gaven hebben gesmaakt, het goede woord Gods, en afgevallen zijnde, onmogelijk om zich wederom te bekeren. O Heere, en gij mocht het maar in ons hart openbaren. Stel ons oogmerk aan de dag, want van nature zijn we alle die rijke man, alle dagen vrolijk en prachtig. Dat is aan geen twijfel onderworpen. Maar gij mocht het ons openbaren en verklaren dat we ons zouden haasten en spoeden om ons levenswil. Verheerlijk uw naam en kracht over de ganse aarde, gedenk uw volk wereldwijd. Uw verdrukte kerk, ook hier in het westen, want alle die godzalig leven zullen vervolgd worden. Gedenk de weduwe en de wezen, de armen, en dat wij ze ook mochten gedenken. Verheerlijk dan uw naam en kracht om Jezus willen. Liefde, onze tekst, woorden, kunt u vinden in de geschiedenis, zeg ik maar, van de rijke man en daarom Lazarus. Want er staat hier niet dat het een gelijkenis is geweest. En de Heer Jezus, die leest hier uit twee boeken. En de boeken worden geopend. En in dat ene boek staan alle mensen opgeschreven. En in dat andere boek, dat boek des levens, staan alleen de namen geschreven van degene die de Heere gekocht heeft met zijn bloed. En daarom staat er hier ook niet de naam van die rijke man beschreven. Want de Heere kende hem niet. Een zeker rijk mens. Ja, hoe heeft hij geheten? Jan, Piet, Klaas. Dat zijn naam hier niet wordt genoemd, betekent dat de Heere hem niet kende. Maar hij kende Lazarus wel, want er was een zekere bedelaar met name Lazarus. Die was bij God bekend. Die was bij God van eeuwigheid bekend. Het is altijd een treffend, ja, een heel indringend gedeelte in Gods woord. De geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus. Ja, rijk zijn, dat is geen zonde op zich. Die man is niet verloren gegaan omdat hij rijk was. Nee, in de natuur bedoel ik, want Abraham was ook rijk. En arme Lazarus is niet voor eeuwig behouden geworden, omdat hij een arme bedelaar was. Nou, er zijn zoveel mensen arm die verloren gaan. En er zijn zoveel rijken die behouden worden. Ja, weinig rijken, zegt de Heer, natuurlijk. Hè? Gelijk een kabel door het oog van een naald. Hè? Zo onmogelijk is het dat een rijke zalig wordt. Maar Dat wordt dan bedoeld met een rijk in zichzelf. Hè. We moeten dit gedeelte dan ook meer geestelijk verstaan. En niet aan het biblicisme blijven hangen. Er was een zeker rijk mens. Natuurlijk heeft die bestaan. Hè. Er zijn zoveel rijke mensen. Misschien was er wel Bill Gates. Nou, die bestond toen nog niet. Hè. Maar dat is ook een rijk mens. Ja, een rijk mens naar de tijd. En er staat van die rijke mens. Hij was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dagen vrolijk en prachtig. Dus die man die leefde, dat betekent alle dagen vrolijk en prachtig, die leefde geheel voor zichzelf. Ja, hij leefde geheel voor zichzelf. Alles wat hij uitgaf was voor zichzelf. Dat betekent het eigenlijk hier. Hij was een zeker rijk mens. Hij leefde alle dagen vrolijk en prachtig. Hij dacht niet aan de arme Lazarus. Hij hield alles voor zichzelf. En ik heb al in mijn gebed gezegd, gemeente, dat van nature zijn we allemaal die rijke mens. Alle dagen, levende alle dagen, vrolijk en prachtig. We doen net of God niet bestaat. En we leven maar voort naar die ontzaglijke eeuwigheid. Maar het moet aan deze zijde van het graf worden opgelost in ons leven. Het moet opgelost worden in ons leven. Niet met een oplossing. En zoals ook, ik was gisteren nog heel de dag bezig geweest met dat stuk te schrijven. Er is weer zo'n vergadering geweest over de hel, een conferentie in Kampen. Je begrijpt niet wat mensen verzinnen. In Gods woord staat er, haast en spoed u om uw levens wil. Een conferentie over de hel, dan ben je echt krankzinnig als je daaraan meedoet. Ik zag de verschillende dominees tussen zitten. En er bestond ook nog foto's van dominees. Dat zijn domen, dat zijn geen knechten van God. Nee, absoluut niet. Dat kan ik je zo vertellen. Want dan ga je niet op zo'n conferentie zitten over de hel, een beetje discussiëren over de hel. Ja, de hel in de prediking. Nou, hier horen we in deze geschiedenis de prediking in de hel. En wat vader Abraham daar allemaal aan beleggingen aan de dag legt. Want daartoe is Gods volk en met name de geroepen getuigen van Christus geroepen he, om al die ketterijen te weerleggen. Het wordt in onze dagen niet meer gedaan. Want als ik nou die verslagen lees van die dominees in het TD, dan denk ik, ja, bij jullie komt dat niet meer voor, he, fariseeërs, waar tegen de Heer Jezus gezegd heeft, hoe zult gij de helse verdoemenis kunnen ontvlieden? Want hoe moet je nou over de hel preken? Dat is ook als een domme vraag. Dat is ook wel eens een krankzinnige vraag. Het is allemaal, toch allemaal krankzinnig in onze dagen. Heel de wereld verdemoniseert, maar de kerken verdemoniseren met de wereld. Je ziet het voor je ogen, zie je dat voltrekken, hè, die processen. Het gaat nou in een stroomversnelling. Het gaat allemaal in een stroomversnelling. Ja. En als dat laatste vers, als we dat nou lezen. En dat Abraham tot die rijke man zegt, indien zijn Mozes en de profeten niet horen. Nou, dat is de kerk van vandaag. Ze slaan nergens achter op. Helemaal nergens. Dominees zijn hun eigen dada geworden. Hè? Dat is God, dada. Al indien zijn Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Daarom werd ook tegen Paulus gezegd. Gaat in der haast uit Jeruzalem, want ze zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Nou, dat is de kerk van vandaag. En hoe is het mogelijk dat al die dominees dat allemaal historisch spreken, als ze het spreken? Want er bestonden alleen maar in de tijd van de Heer Jezus fariseeërs. Nou mensen, het barst ervan in onze dagen. En van nature zijn we het allemaal. Van nature zijn we het allemaal. Ja, want die arme Lazarus, dat ben je van nature niet. Tenzij je in de moederschoot wordt wedergeboren. Dat kan ook. Er was een zeker rijk mens, hè? Een van de velen. Hè? Want heel de wereld zit vol met rijke mensen. Ook als hij naar de omstandigheden in armoede verkeert. Dat betekent natuurlijk niet dat je dan ineens bij God goed aangeschreven staat. Nou, dat betekent het niet. Hè? Dus we moeten goed verstaan, hier gaat het over twee mensen, maar er zijn maar twee mensen in de wereld. Twee soorten mensen in de wereld. Je moet niet kijken naar geel, zwart en blank. Nee, nee. Twee mensen. Een zeker rijk mens, dat zijn alle mensen van nature. En een zeker bedelaar. Nou, bedelaar staat eigenlijk niet in de grondtaal, er staat gewoon poer, arm. Daar hebben ze bedelaar van gemaakt. Maar ik zou, want Lazarus lag wel aan die poort, maar je leest niet dat hij daar zijn hand ophield. Nou, je leest wel dat hij begeerde verzadigd te worden van de kruimkes die van de tafel des rijken vielen, maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. Dus ik denk dat Lazarus was zo verkankerd dat hij nog ineens zijn arm op kon lichten en zijn hand op kon houden. Nee. Kijk, die kreupele man in de schone poort, die kon nog zijn hand ophouden. Die had niet de kanker, die was nog gezond van lijf en leden wat zijn armen betreft. Die was alleen kreupel aan beide voeten. Maar Lazarus, daarvan staat geschreven, vol zweren. Ja, en de honden kwamen en lekten zijn zweren. Dus de Heere zorgt er altijd wel voor dat ook Gods volk hier nog enige gemeenschap heeft. Niet met de rijken. Vaak ook niet met je familieleden. Kan, maar dikwijls niet. Nee. Kijk maar naar de familie van Jacob. Hè? Al die vrome broers die wierpen Jozef in de kuil. Jozef vreesde God. En die broers van Jozef die zeiden van zichzelf, wij zijn vroom. Maar ze waren het niet. Ze waren goddeloos. Deze geschiedenis... Ja, het gaat niet over anderen. Het gaat over u en mij. Dus als je nou zit te lezen uit het raam kijkende, als ik begrijp wat ik bedoel, dan zit je er een eeuwigheid naast. Deze geschiedenis gaat over u en mij. Dus het is tot u gericht, het is tot mij gericht. Een zeker rijk mens was gekleed met purper en fijn lijnwad, levende alle dagen vrolijk en prachtig. En een zekere bedelaar. De heren die, we hebben dat hele hoofdstuk gelezen, want er staat ook geschreven in dat 13e hoofdstuk. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Geen huisknecht kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haat en de ander lief hebben. Dus dat is een waarachtig kenmerk van een ware huisknecht. Dat is een waarachtig kenmerk voor al Gods kinderen. Ze kunnen niet God dienen en de mammon. En de huidige kerken kunnen het wel. Want ja, ze natuurlijk een discussie over de hel gaat houden. En dan zei je al die dominees in dat in die ED-artikelen. Ja, de dominee Haring, die heb ik misschien al gelezen in dat stuk wat gepubliceerd heb daarover. Hij zegt, geen enkele dominee die kan... Het evangelie, het reddende evangelie preken zonder de verschrikkelijkheid van de hel. Nou, prachtig vrome uitspraak, hè? Prachtig allemaal. Het is allemaal voorwerpelijke taal. Hè? Je hoort niet, je hoort nou uit de mond van geen enkele dominee. Hè? Ze zeggen allemaal hoe het is. Ja, dat kunnen we ook wel in de Bijbel lezen, daar heb die dominees niet voor nodig. Ja, de Heer Jezus heeft het meest over de hel gesproken. Maar weet je wat nou het waarachtige kenmerk is van al die huichelarij? Dat ze de hel niet meer preken zoals de Heer Jezus erover heeft gepreekt. En die uitspraak van dominee C. Haring uit de gereformeerde gemeente. Ja, ik weet dat die man ooit eens een tante van mij begraven. En dan stond hij bij het graf met die I.A. Cola uit Berkenwald. Ik noem een man een paard, want ik strijd met open vizier. En ik had ook nog een godvrezende tante in Berkenwoude. Dat was tante Margie. Ik noem het wel, hè, tot uw stichting, tot uw lering. En die tante Jo, die, dat was een zus van mijn moeder, die kwam veel op bezoek bij tante Margie. En als ik dan bij tante Margie kwam, ze zegt ze, ja, ik heb altijd last van haar. Niet dat zij vanuit de hoogmoed of zo, nee, maar ze zat altijd het werk Gods, zat ze verdacht te maken. Zij was bekeerd met op grond van drogreden. En die vrouw die werd begraven, die stierf net als die rijke man. En die werd door dominee C. Haring begraven en de hemel ingepreekt. Toen zeg ik tegen die ouderling Piet Boon, ik zeg, wat was de grond dat die tante Jo een kind van God was? Ja, hij zegt, Daar weet ik niks van. Ik zeg, bewaard, ben ik mijn broedershoeder. Dat is de kerk van vandaag. Mens, houd toch op. Houd toch op. Je hoeft me wat dat betreft niks meer te vertellen, want door Gods voorzienigheid heb ik al die kerken doorwandeld. En allemaal achter die gordijnen gekeken. Maar nou gaat het erover, hebben we ons achter ons eigen gordijn gekeken. Hè? Maar zo wordt, ik wil dit zeggen, dit fragment van die twee tantes. Eén vreesde de Heer, één was de arme Lazarus en de andere was de arme man. Of als die rijke man en die rijke man, of die rijke tante, moet ik zeggen, die pretendeerde dat ze een kind van God was. Maar zo was het echt niet. En die andere tante, die hoefde dat niet te pretenderen, want die was het. Dan hoef je dat toch niet te bewijzen. Als je een kind van God bent, hoef je niet te bewijzen dat je een kind van God bent. Nou, dat kwam in alles openbaar. Dat kwam in alles openbaar. Het kwam ook in het leven van die rijke man openbaar. Hij leefde alle dagen vrolijk en prachtig. Nou, de Heer Jezus zegt in een zeker verband, hij zegt, wee u die nu lacht. In het Johannes Evangelie. Gij zult klagen en wenen. Ja, want de Heer Jezus ging zijn discipelen verlaten. En daar waren de discipelen zeer bedroefd om. Gij zult klagelijk wenen. Een vrouw, dat voorbeeld noemt de Heer Jezus als ze in barensnood is. Ja, dat verkeert in een grote ellende. Maar als het kind geboren is, is ze al die ellende vergeten. Het ging me nog even om die opmerking van DSC Haring, want anders zouden we dat weer vergeten. Hij zegt dus, het reddende evangelie kan alleen maar gepreekt worden als je op de verschrikking van de hel preekt. Ze dus preekt geen ene dominee de verschrikking in de hel. Want geen één dominee preekt de wet tot verdoemenis. Nou, dan preek je ook de verschrikking van de hel niet. Nou, dat ken ik absoluut niet. Want dan is het alleen maar angst aanjagen. Maar als hij de wet niet tot verdoemenis spreekt, dan spreekt het evangelie ook nooit vrij. Dat moet je maar niet denken, nee. Dus die opmerking, ja, je kan alleen maar het evangelie preken als je op de verschrikkingen en de verschrikkelijkheid van de hel predikt. En dat zijn allemaal van die dominees die kunnen zwijgen over de verschrikkelijkheid van de roepende zonde van kerk, land en volk. Nou, daar geloof ik natuurlijk, het is allemaal fake in onze dagen. Het is allemaal schijnpraat, vrome praat, bladvulling. Ze zeggen niks. Het is allemaal voorwerpelijk, oppervlakkig. Dan zeg ik niet dat de voorwerpelijkheid van Gods woord oppervlakkig is. Nou, Gods woord is Gods woord. De woorden des eeuwige levens. Ja, gij hebt de woorden des eeuwige levens, sprak Petrus toen hem gevraagd werd. Wie zeggen de mensen dat ik ben, wie zegt gij dat ik ben? Dus goed verstaan, die opmerking van dominee C. Haring, dat is natuurlijk onzin. De evangelie kan niet gepreekt worden zonder de verschrikking van de hel, maar als hij dan zwijgt over de verschrikkelijkheid van de roepende zonde van kerk, laten we het maar bij de kerk houden. En er was ook nog, ik heb alleen geschreven over die drie laatste scribenten die dan geschreven hebben over de hel. Ja, Lazarus kon je wel vertellen wat de hel was. Ja. Aan deze zijde van het graf weet al Gods volk wel te vertellen, ja, dat de angst der hel mijn alle troost deed missen. Ja, ja, de hel mocht alleen gepredikt worden met bewogenheid. Nou, ik heb al gezegd, ik heb het vorige zondag meen ik ook al aangehaald, dat als we dan de prediking van Christus over de hel daarbij leggen, wat bij die dominees die beweren dat de hel altijd met bewogenheid gepreekt moet worden. Ook weer zo'n leugen. Verschrikkelijk. Ze brallen maar wat. Want Christus sprak over de hel, jegens die fariseërs, vanuit de heilige toren des heilige geestes. En Stefanus stond tegenover het Sanhedrin. En de vlammen, die schoten eraf bij zijn reden. Gij hardnekkige, gij onbesneden van hart en oren. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Met andere woorden, uw verdoemenis is rechtvaardig. Dat zegt de apostel Paulus in Romeinen 3 vers 8. Degene die zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomen. En Paulus zegt, hun verdoemenis is rechtvaardig. En dan heb je de SGP-politiek. En er is geen één dominee, er is geen één beleider die daar een woord tegen inbrengt. Want ze zijn allemaal lid van de SGP.
Maar je komt er de hemelpoort niet mee door, hoor, met een lidmaatschap van de SGP. Dan zal de Heer persoonlijk tot je zeggen, gij hebt nou heel je leven God en de mammon gediend. Ik ken u niet van waar gij zijt. Nou moet je niet denken dat als je niet lid van de SGP, dat je dan wel de hemel doorkomt, de hemelpoort doorkomt. Nee, nee, je moet net als Lazarus Christus kennen. Want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige en waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Gemeente, er is geen zaligheid buiten Christus. Hè. Die Zuidam, die professor Zuidam, ook weer zo'n nieuweling. Hè. Mocht gelijk maar zijn stem klinken. Het is allemaal zo onbijbels in onze dagen als wat. Geen nieuweling, zegt Paulus. En dat betekent zelfs geen nieuweling in de genade. Nou ja, alles wat die man zegt is voor mij allemaal rijke jongelingstaal. Ze onderscheppen dat niet meer in onze dagen. Ze onderscheppen dat niet. Ook als ze de woorden van Gods woord in hun mond nemen. Ook als ze de woorden van Gods geroepen getuigen in de mond nemen. Dan is het toch niet hetzelfde. Nee. Want daartegen zegt de Heer Jezus. Gij zijt niet anders dan wit gepleisterde graven. Die van buiten wel schoon schijnen. Maar van binnen allerlei onreinigheid. Dus daar heb je de oude mens onder de wet. Daar heb je die zoutpilaren waar we onlangs hebben over gepreekt. Nou, de kerk zit vol zoutpilaren. Het wordt niet meer onderkend. Het is allemaal bewogenheid. De vlag van bewogenheid en liefde. Maar dan moet je die dominees die nou de bewogenheid en de liefde hoog in hun vaandel hebben staan. Daar vlaggen ze mee. Romkes en Haring en... En Zuidam, allemaal bewogenheid en liefde. En dan moet je eens tegenkomen wat ze leren. En dan moet je Gods woord, de waarheid van Gods woord, er eens tegenoverstellen tegenover al die dwalingen. En weet je hoe ze dan reageren? Sanhedristisch. Ja, ik weet niet of je weet. Net zoals de Sanhedristen ageerden op de reden van Stefanus. Dan worden ze vervuld met afgunst, haat. Gramschap, want toen de Heer Jezus begon te separeren over schijnen zijn. Dat waren ook mensen die hem altijd gane hoorden. Zolang die maar aangename woorden sprak. Ik heb u al vaak gezegd, mensen die op het aangename uit zijn, zijn dikwijls de bitterste vijanden van Christus en van zijn volk. Nou, daar ben ik in mijn leven wel achter gekomen. Al die hele vriendelijke mensen, aangename woorden, lieflijk, alles lieflijk. En het zijn de meest bittere vijanden, dikwijls. Want aangename karakters, dat komt bij God niet in aanmerking. Nou, ik heb u ooit wel eens gezegd, van die tante Rina, die paste veel vroeger bij ons op. Nou, ik heb in mijn leven, in mijn hele leven, en ik heb toch wel wat van de wereld gezien. Ik heb heel mijn leven zo'n mens, zo'n integer karakter, zo'n zacht karakter als tante Rina had. Nooit tegenkomen, never. Dan zou je in de gezicht spoegen, zei ze nog, dankjewel. Ja, dat is niet een overdreven uitdrukking. Nou, zo was het echt. En toen lag ik net aan een kleine, nog kleiner als jij, jongen, lag ik dan op bed. En toen kwamen ze, s'avonds kwamen ze die bedden langs. En dan gaf ze altijd een kus op je wangen. Ik moest er eigenlijk niks van hebben. Ik zal ze eens goed laten schrikken. Ze vloog helemaal de gordijn in. Ik zeg, dat doe je niet meer, dat leer je maar af. Nou, ze was helemaal niet kwaad. Maar je zou toch zeggen, nou, dan krijg je wel een emmer water over je lijf. Nou, dat tante Riede zo. Nou, ze zei geen dankje, maar ze zei, ach, jammer toch. Heb je ooit zo'n mens met zo'n zacht, met zo'n lief karakter? Nou, ik heb ze nooit in mijn leven meegemaakt als tante Rina. Wat wil ik daarvan zeggen? Toen ik wat ouder was, ging ik vaak nog bij haar op bezoek, want ja, ze behoorde eigenlijk tot ons gezin. En ik zeg, ja, tante Rina, ze was vrijzinnig, ging naar de vrijzinnige kerk, hervormd was dat ook. Ja, ik zeg, tante Rina, ik zeg, maar nou ben u zo oud, ik zeg maar, als u nou moest sterven, waar is dan de reis heen? Ken je Christus? Nee, die ken ik niet, zegt ze. En ze is voor eeuwig verloren. Dus kijk, ik ben dat wel zoveel keer in mijn leven, ben ik daar tegenaan gelopen. Hè, dat mensen, ook binnen de kerk, mensen met lieve karakters, die worden gelijk het kindschap Gods toegemeten. Dat is duivels hoor, dat is echt duivels. Want daar geeft Gods woord geen enkele grond voor. Nou, Die rijke man, dat was hè, levende alle dagen vrolijk en prachtig. Dat moet een hele vriendelijke man geweest zijn. Ten aanzien van zijn vrienden. Hè, want leven alle dagen vrolijk en prachtig, dat doe je niet alleen. Dat doe je niet alleen. Hè, die hebben altijd de tafel gevuld, de spijzen gevuld. En die willen ze willen die vrolijkheid en die prachtigheid met hun vrienden delen. Ja. Nou, die hebben altijd het huis vol bezoekers. Gods volk heeft nooit zoveel bezoekers opgenomen. Die Emmausgangers die waren er met z'n tweeën. En Lazarus die was maar alleen. Nou, hij kreeg er ook nog een paar honden bij. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. Dus ik wilde u goed het onderscheid tekenen tussen die rijke man en die arme Lazarus. Dat moet je niet in de historie verstaan. Want hè, er was een zeker mens, die, een rijk mens, die zijn er nog. Hè, die zijn er bij hopen. Ik heb de roeping om Gods woord in de tegenwoordige tijd te zetten, in het heden. Hè, want het geldt voor het heden, het geldt voor het verleden, het geldt voor het heden. Het verleden mag wel aangehaald worden, zo in historische context. Maar altijd met een toepassing in onze dagen. Wat wil nou deze geschiedenis ons zeggen? Hè, Paulus zegt, het is alles wat er in Gods woord geschreven staat, is tot uw lering geschreven. He, dus we hebben ons dat aan te trekken. Wie ben ik nou? Ben ik nou die rijke mens of ben ik nou die arme Lazarus? Nou, mensen die natuurlijk met het vlagje ik ben arme Lazarus te koop lopen, die zijn het niet. Die zijn het echt niet. Nou. Want de arme Lazarus heeft niet te koop gelopen met zijn armoede. Nee, we lezen nergens dat hij niet naar het huis van de rijken is gelopen om zich te beklagen. Nou, dat staat toch nergens? Nou. Ja, hij kon het waarschijnlijk ook niet, want hij lag daar aan de voorpoort. Welke lag voor zijn poort, hè, dat was het portaal of de voorpoort. Hè. Al die huizen die hadden een omheining om het huis, zo moet je dat verstaan. En in die omheining zat een poort. Nou, daar lag die arme Lazarus. Laat ik zeggen, aan de openbare weg, aan die poort van die rijke man. Zo moet je dat verstaan. Hij lag niet aan zijn voordeur, er staat duidelijk welke lag voor zijn poort. Net zoals die kreupele man lag voor de schone poort. Hè, voor de schone poort. Hè, dan moest hij doorgaan om naar de tempel te gaan. En die man, ja. Petrus en Johannes kwamen langs. Nou ja, die hadden ook niks. Hm? Geld en zilver heb ik niet, zegt Petrus. Maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam. De Heer staat op en wandel. Hè, dus die man die werd van zijn kreupelheid genezen. En dat was gelijk zijn bekering. Hè. Soms lees hij. Als mensen lichamelijk genezen worden, ook door de Heer Jezus, dat er gelijk de wedergeboorte mee verbonden is. Soms ook niet. En misschien wel dikwijls niet. Ik kan het nou allemaal niet in getalsmatig kan ik dat optellen en opsommen. Maar je leest bijvoorbeeld bij die 38-jarige kranke, en die werd door Christus genezen buiten dat badwater om. Maar die man die ging net als die 9 melaatsen met de genezing naar huis. Ziet, gij zijt gezond, de Heer Jezus ontmoet hem wederom. Ziet, gij zijt gezond geworden. Ga heen en zondig niet meer. Nou, dat wordt niet tegen Gods volk gezegd. Hè? Nee. Nee, want die zondigen niet meer. Ja, goed verstaan. Die zijn uit die staat van zonde gehaald. Als je wederom geboren wordt, word je uit de staat van de zonde. Uit de staat, hè, daarom staat er, uit het koninkrijk der duisternis, daar wordt alleen maar zonde bedreven. Word je overgezet in het koninkrijk van eeuwig licht. Dat is de wedergeboorte. Dat is de wedergeboorte. En dat, van dat koninkrijk van eeuwig licht, daar is Christus koning. En die zet je over. Christus zet de zijne over. Hij openbaart zich aan de zulke in je hellevaart. Want dat ging natuurlijk over de hel. Daar gaat het hier ook over. Over de hel in het DD in Kampen op die conferentie. Ja, al die mensen hebben het over de hel. Maar hoe er daarover gesproken wordt, laat ik eens zeggen, die sodomie, daar werd vroeger nooit over gesproken. Dat was door iedereen een ja, klinkklare zaak, taboe was het. Hè. Dat was het meest goddeloze wat er bestond. Daar werd niet over gesproken, dat was door iedereen een uitgemaakte zaak. Hè. Dat, met de hel ook. En nou moeten ze overal over gaan discussiëren. Wat helpt het? Laat ik het daar eens over hebben. Wat zou het geholpen hebben? Al die artikelen in de D. 0, niks. Het is allemaal bladvullen. Het is allemaal bladvullen. Predik het woord! En als we nou dit gedeelte preken, dan hebben we ook over die eeuwige straf, over die vuurput te preken, hè, waar die rijke man in lag. Omdat dat woord ons dat predikt. Ja, de hel in de prediking, ook zo'n nare uitdrukking natuurlijk, want die mensen die zeggen natuurlijk allerlei zaken, zelfs Bijbelse waarheden, maar ze zeggen nog niks, want het blijft allemaal voorwerpelijk. Het blijft allemaal in je vestzakje hangen. Het zegt niks. Hè. Ja, zegt dominee Haring, er worden veel kerkmensen gestijfd in hun onbekeerd zijn en hij wilde waarschuwen voor dat fatalisme. Maar weet je, dan komen ze net als Arie Simons, dominee Arie Simons, dan komen ze met een oplossing aandragen. En dat is het geloof. Let wel, met een verkapt beroep op de vrije wil. Maar kijk, die mensen worstelen daar ook over. Over de toe-eigening van het heil. Maar ze gaan toch dat aanbod van vrije genade verstaan ze geheel biblicistisch. Ze kunnen de Heilige Geest niet het werk laten doen. Vat je dat? Ja. Ik weet het uit mijn eigen leven. Ik wou vluchten, maar kwam nergens meer heen, zodat de dood voorhanden schijnt. Wordt nooit meer gepreekt. Ook niet door die dominees die zeggen van ja, de hel moet wel te sprake komen. Nou, de hel zal een keer te sprake komen. Dan moet je korig datum en een bierenbellen, die liggen er al in. Hoe het daar is. Ja, ik spreek er zo profaan over. Omdat het meest goddeloze wat er in onze dagen zich ontwikkelt. Hè, want weet je waar dat nou allemaal op gericht is over die enquête discussies over de hel? Schriftkritiek, dat is de drijfveer. Anders niet hoor, anders niet. Hoe kunnen we over de hel spreken dat het voor ons allen meevalt? Dat is de achterliggende gedachte. Ja, er moet wel met bewogenheid, alsof dat mensen uit de hel redt. Met bewogenheid over de hel gesproken worden. De Heer Jezus deed dat helemaal niet. Hij zegt, hoe zou u de helse verdoemenis kunnen ontvlieden, zei hij tot die farizeeërs. En nou lijkt het wel alsof die farizeeërs niet meer bestaan, want zoals de Heer Jezus over de hel preekte, dat was helemaal niet uit bewogenheid, wordt er helemaal niet meer over de hel gepreekt. Want er zijn geen farizeeërs meer. En dat ze het zelfs zijn, dat houden ze voor eeuwig onmogelijk. Kijk, daar heb je nou de afval apostasie van de huidige kerk. Het wordt allemaal biblicistisch gepreekt, historieel wordt het gepreekt, maar het wordt niet meer toegepast op u en ik. Ja. Wat heeft dat voor zin? Daar ga je voor eeuwig mee verloren. En dan kun je zeggen, ja, dat is toch een ernstig hoofdstuk. He? Al Gods hoofdstukken, alle hoofdstukken in Gods woord is ernstig. Maar niet zo ernstig zoals wij het verstaan. Want he, die zuiden die werd ook heel ernstig. Ja, hij zegt, je moet nou niet denken dat de weg naar het eeuwige verderf geplaveid is met goede voornemens. En dan noemde die 7 hoofdzonden op die op de Breedweg plaatsvinden. Ik zeg, nou kijk, daar loop je nou zelf op. Want ik heb al die hoofdzonden in zijn toestand toegepast. En dat klopt allemaal. De hel niet geplaveid met goede voornemens. De weg naar de hel niet geplaveid met goede voornemens. Hij wil daarmee zeggen dat de smalle weg geplaveid is met goede voornemens. Nou mensen, ben je dan profet, dokter? Wat een rijke jongelingstaal. Nog erger dan dat. Wel zeker is de weg naar de hel geplaveid met goede voornemens. De hel ligt vol met mensen die al met al die goede voornemens. Maar goede voornemens, dat komt nooit tot vervulling. Never. Wel verandering, zal tante Lene zeggen, maar geen verbetering. Nou, dat is nou de inleving van de arme Lazarus. Maar daar had die man, die rijke man, ook allemaal goede voornemens. Hè? Hij zat elke dag te denken hè, hoe hij die buik van hem nog dikker kon maken. Hè, met allerlei gerechten. Dat was hè, want dan is je buik je God. Als hier staat, alle dagen vrolijk en prachtig, ja. Nou ja, hè? Laten we eten, laten we drinken, want morgen sterven we. Alle dagen vrolijk en prachtig. Dan leef je bij de dag, want hier staat ook, en je moet het goed lezen, er was een zekere man en was gekleed in purper en zeef van lijnwad, levende alle dag. Er staat niet levende alle dagen, dat heeft wat te betekenen. Levende alle dag. Die man Die rolde van de ene dag in de andere dag. Zo moet je dat verstaan. Hij leefde elke dag zijn dag. Daarom staat hier, leefde alle dag. Dat zijn wel alle dagen van zijn leven. Maar alle dag, dat is nadrukkelijker gezegd. Alle dagen, dat is weer zo algemeen. Gods woord is niet algemeen. Levende alle dag, elke dag, zijn dag. In die wereldgelijkvormigheid. Nou, het was nog ineens wereldgelijkvormigheid. Het was wereld. Het was een Joodse man. Hij was besneden. Lazarus was een Joodse man. Was besneden. Alle dagen vrolijk en prachtig. Maar er was een zeker bedelaar. Een arme. Nou, Lazarus had niks. Nee, hij had geen huis. Misschien had hij een paar lompen aan om zijn lijf. Nou, dat was alles. Hij kon geen afspraak meer maken bij de tandarts, want dan had hij geen geld voor. Hij had geen geld. Die rijke man, die bulkte van zijn geld. Die had al 3 miljoen op de bank, laat ik het zo maar eens zeggen. Bill Gates, hoeveel heeft hij? 80 miljard. En Jeff Bezos van Amazon, nog meer geld. Die rijke man, weet je wat zijn handel was? Aandelen. We hebben het er gisteren nog even over gehad, die Wall Street, een aandelenmarkt. En daar zitten ze allemaal met de neus op dat scherm en er zijn maanden met zo'n bloknootje in oh mensen. En dan hebben ze aandelen in Apple en al die publieke bedrijven, in Facebook. Dat is ook in de kerk hoor, ik zie die man nog voor in de kerk in Haskamp zitten, die melkboer. En dan zat hij onder het bidden zelf, zat hij op zijn machientje te kijken, die zat notabene in de kerk van Dijk. En dan zat hij op zijn machientje te kijken, want hij had aandelen bij Baan. U weet toch, Baan, Banneveld. Jan en, hoe noem je die andere Baan, die twee broers. En weet je wat die mensen hebben gezegd? Our limit is in the sky. En toen gingen ze viert. Ja, God laat het natuurlijk niet ongestraft. Dat is ook een publiek bedrijf. En daar kon je allemaal aandelen van kopen. Nou ja, op een gegeven moment waren die aandelen niks waard. Dus die man die zat hevig op dat ding. Dat zit in de kerkenraad. Dus die kerkenraden die kijken ook helemaal nergens naar. Maar als je nou maar zo'n hoofd hebt. Als die rijke man op je romp. En je bent een beetje intellectueel. Dan ben je geschikt voor een kerkenraadsbaantje. Want het is tegenwoordig allemaal een job. Ook dominee is een job geworden. Want ze doen de job niet meer. Dan is het een job. Gewoon, net als ieder mens, schipper, mijnwerker, timmerman. Nou, kun je dominee worden. Daar kun je goed mee verdienen. Je hoeft niks te doen. Je hoeft haast niks te doen. Die dominees die worden allemaal in de watten gelegd. Ze weten ook nergens meer van hoor. Ze weten echt, ze zijn allemaal wereldvreemd. Allemaal wereldvreemd. Zelfs van degenen die zeggen dat ze uit de wereld gehaald zijn. Wereldvreemd. Ze weten niet wat er huist. En als ze het weten, dan verzwijgen ze het. Want ze kunnen allemaal zwijgen over de roepende zonde van kerk, land en volk. En ze gaan mee met die afval. Er is totaal geen enkele weerstand in onze dagen tegen de zonde die zich vermenigvuldigt in het kwadraat. Roepende zonde heb ik het nou over. Ik heb het niet over poppenzonde. Hoewel, er zijn bij God geen kleine zonden. Want om de minste zondige gedachten, ga je voor eeuwig verloren als je niet door het bloed van Christus wordt gewassen en gereinigd. Dat zal ik je vertellen. God ziet geen enkele zonde door de vingers. Nee. Maar nou kunnen ze daar allemaal over zwijgen. Want waar is de hel voor? Voor de verdoemde. Die rijke man die sloeg zijn ogen op in de eeuwige pijn, staat er geschreven. We zullen het letterlijk lezen. En de rijke stierf ook. Eerst was Lazarus gestorven. Er is zoveel van te zeggen. Ik kan het maar aanstippen. De honden lekten zijn zweren. Dat is het leven van de kerk. Dat moet je geestelijk verstaan. Want ik heb al gezegd, de rijkdom van die rijke man, die heeft hem niet de hel bezorgd. Op zich, nou absoluut niet. En de armoede van Lazarus heeft hem niet de hemel bezorgd. Nou, dat, als je zo gaat preken, dan ga je de schrift vervalsen. Nou. Het wordt zo gezegd. Want God zal zich overhouden een ellendig en arm volk. Arm van geest betekent dat. Lazarus was arm van geest. Ja, het wordt hier zo getekend. Vanwege ons zwakke verstand. Ja, verstand doen we ook niet mee. Maar ook het geloof vanwege het zwakke geloof. Het wordt in Gods woord altijd. Paulus zegt dikwijls, ik spreek op menselijke wijze, want anders verstaat gij het niet. Vat je dat? En de Heer Jezus die heeft natuurlijk de gelijkenissen gepredikt. Niet als een vereenvoudiging van de heilsleer. Nee, opdat de fariseeën het niet zouden verstaan. Want die denken altijd intellectueel. Nou, de prediking van het evangelie is geen intellectuele prediking. Nou, want dat is een prediking naar de mens. Dan moet de reden het doen. Nee, zegt Paulus, als ik zou preken wat de mensen graag willen horen, dan was ik geen dienstknecht van Christus, want ik heb geen evangelie naar de mens. En dan zet hij in Galaten 1, vers 8 en 9, zet hij het aan het thema, dus dat is de vloek van de eeuwige verdoemenis, zet hij op degene die een ander evangelie preken als hetgeen Paulus de gemeente heeft gepreekt. Dus dat was ook het evangelie van Christus. Dat is dat evangelie van de profeten. Jesaja ook het evangelie gepredikt. In Leviticus staat het evangelie verkondigd. In Genesis, in alle boeken van Gods woord, staat het evangelie van Christus verkondigd. Dat is geen evangelie naar de mens. Het is wel een evangelie voor de mens, maar het is niet naar de mens. Het is niet wat mensen graag willen horen. Het is niet overeenkomstig wat wij erover denken. Het is niet in de gedachtenlijn eens mensen. Nou, het sluit niet aan op onze ratio. Nou, dat is niet het evangelie van Christus. Dus wat die C. Haring zegt, het evangelie kan niet gepreekt worden zonder de verschrikkelijkheid van de hel. Ja, ik vind dat gewoon een absurde uitspraak. Want ze hebben het nooit over de absoluutheid van de wet. Je kent de verschrikkingen van de hel preken. Nou, er kent geen mens de verschrikkingen van de hel preken. Alleen als je de Heer Jezus, de prediking van Christus, en je mag een kind van de Heer zijn, zoals Hanna daarvan, dan weet je het uit ervaring, dan weet je het uit de bevinding der zaken. De Heer doodt en maakt levend. De Heer doet er hellen nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. Ja, als je daar een vreemdeling van bent, dan kan je natuurlijk als dominee over de hel preken. Het heeft allemaal geen zin. Nee, want uit hun artikelen komen openbaar dat ze er geen kennis van hebben. Nou, want dan zouden ze de hel ook preken zoals de Heer Jezus erover spreekt. Maar dat kan alleen maar door de bediening des geestes. En ze schrijven natuurlijk eikmeters voor. Het moet uit bewogenheid. Dat is helemaal geen Bijbelse eikmeter. Nou, moet je daar nooit uit bewogen. Kijk, dat zijn allemaal kenmerken die de mensen eraan plakken. Als je preekt door de Heilige Geest, dan zal de Heilige Geest wel uitmaken hoe dat in de harten van de mensen wordt geopenbaard. Want God doet ermee wat hem behaagt. En als hij door de liefde van Christus gedreven wordt, dan ben je niet altijd bewogen. Dus weet je wat ze in onze dagen doen? Sentiment en emotie, ja, dat zijn dan de kenmerken voor de ware prediking. Want dat bedoelen ze met bewogen zijn. En dan zegt die dominee Kater, die professor Kater, die zegt dan nog, ja, de Heer Jezus was zo bewogen. Hij weende, hij brak in een stortvloed van tranen over Jeruzalem. De Heer Jezus weende niet over de verwoesting van Jeruzalem. Nou, dat staat er helemaal niet. Hij weende over het feit dat de Joden, hij is tot het zijne gekomen en de zijne hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. Hij weende over hun ongeloof. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt, hij zegt het zelf. Hij weende niet over die verwoesting. Dat was de straf. En die was rechtvaardig. God is geen sentimentele God. Dat hij daarover weent. Nou, mensen, het godsbeeld in onze dagen, dat wordt wel zo vervalst. Het wordt allemaal in de emotie gedrukt. Het wordt allemaal in het sentiment. Ik heb al die sentimentele mensen. Nou, daar word je echt zat van. Hoor. Daar kan ik niet meer leven met die sentimentele mensen. Schrikkelijk. Kom eens tot de realiteit, zou ik dan zeggen tegen. Ik heb het ook wel eens gezegd tegen mensen. Ik zeg, je moet uit die droomwereld komen. Ik zeg, want zo gaat het niet hoor. Nou, want sentimentele mensen zijn altijd slachtofferlijk. Daar moet je maar eens op letten. Die spelen de slachtoffer. Ja, ik kan er toch niks aan doen en dit en dat. Die gaan God voorbij. Want de slachtoffer spelen, dat is barstende hoogmoed. Is hij dat? Omdat je geen schuldenaar wil zijn. God behandelt alleen doodschuldige zondaren. Niet anders, hè? Met de strop van zelfveroordeling om de hals. En dan zegt Zaidam, ja, dan moet je na ontvangen van na, dan moet je je... Hij zegt, door het geloof moet je je zonde beleiden. Nou, als je dan in het stuk der ellende, als een helvader openbaar komt vanwege de absoluutheid van de wet, met de strop van zelfveroordeling om de hals, dan ben je van God een open boek, hoor. Dan hoeft daar nog niet een belijdenis voor zonde bij. Nou, dat is al lang geschied. Natuurlijk is dat al lang geschied. Maar daar denk je dan heimelijk nog, hè, nou zal het wel beter, nou zal het wel beter gaan. Nou, na die belijdenis van zonde. Weet je wat een hellevader is? Dan vaar je ter helle met je zogenaamde geloof, met je zogenaamde bekering. Dat geschiet voor de enge poort. Ja, want dan gaat die oude mens, die wordt gedood. Daar heb je geen domheid meer over. Ze kennen het niet. De oude mens wordt door de enge poort gesmokkeld. En wat helpt dan je prediking over de hel? Het heeft niks meer te betekenen. Want die haring zegt, ja, dan verschrikt de hel niet meer en dan verkwikt de hemel niet meer. Daar de mannen ben je zelf de oorzaak van met die prediking. En met die rijke jongelingsprediking. Nou, je moet maar eens een preek horen. Mensen houden het. Zo gaat het niet! En die haringje die is de tambel tegenopgekomen tegen die dwaalleer in de afgescheiden kerk. Ja, afgescheiden van de reformatie, afgescheiden van de leer van de reformatie, afgescheiden van de kerk de reformatie. Komt nooit meer goed. Nou, absoluut niet. Nou. En daar is hij dan wel tegen in het geweer gekomen met zijn boeken dat er geen wedergeboorte bestaat zonder Christuskennis. Maar hoe Haring het preekt, is ook een leugen. Dat gaat geheel buiten Gods recht om. Gaat geheel buiten Gods recht om. Sion zal door recht verlost worden. En de wederkerende voor gerechtigheid. Komt dan de zaligheid een eeuwigheid van ons af te staan? Nou, als de discipelen zeiden, wie kan dan zalig worden als de Heer Jezus hebt een kabel door het oog van een naald? Zo is een rijke, die zullen bezwaarlijk ingaan in de koninkrijk der hemelen. En dan zeggen de discipelen, ja, wie kan dan zalig worden? En dan zegt de Heer Jezus, wat nou bij de mensen onmogelijk is. Dus zalig worden is onmogelijk. Als dat nog nooit onmogelijk geweest is in je leven, dus dat betekent afgesneden, kan niet meer, kan nooit meer zalig worden. En tegenwoordig wordt overal de mogelijkheid van zaligheid gepreekt. Nou, God houdt er geen mogelijkheden op na. Een mens moet afgesneden worden van de eerste Adam. En dat doet de Heer ook. Door de bediening der wet wordt hij afgesneden van de eerste Adam. Dus dan gaat die oude mens sterven. Ja. Dat moet ook. En de Heer doet dat ook. Want hij laat het niet aan de mens over. In s'mens zijn handel legt hij niet de dood van de oude mens. Nou, dan zou die oude mens nooit sterven. Nou, ik ben door de wet der wet gestorven, zegt een apostel. En die mensen die dat kennen, opdat ik goden leven zou, dat hoort er in één adem achteraan, want de Heer laat zijn volk niet in de dood leggen. Nou, de doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. Daar heb je die gestorven mensen, hè? Want Hanna zegt de Heer dood. Dus we zijn dood in zonden en misdaden, maar aan die dood moet je nog gedood worden. Hè? Want we zijn levende dood. We leven in de zonde. We leven in de dood. En daar moet de dood op volgen. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. De Heer dood met DT, maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en doet er weer uit opkomen. Dus elk kind van God weet uit welke grote nood en dood hij gered is geworden. Ja, daar kan al Gods volk verslag van geven. Naar de mate des geloofs, naar de gaven des Heilige Geestes. Daar heb God geen gebrek aan. God heeft geen gebrek aan kleingelovigen. God heeft geen gebrek aan zwakgelovigen. Nee, hij zal zich overhouden een ellendig en arm volk. Nou, daar heb je Lazarus. Die op de naam des Heren zullen vertrouwen. Dus Lazarus hoefde niet op die rijken te vertrouwen. Hij begeerde wel verzadigd te worden van de kruimpjes die van de tafel des rijken vielen. Nou, daar heb je het. Hè? Lazarus, die werd gelekt door de honden, maar hij was er zelf ook één. Net zoals Mephibozes. Wat is het dat je hebt omgezien naar zo'n dode hond als ik ben? Dat is geen slachtofferrol. Dat heeft niks met een slachtofferrol te maken. Daar kun je emotioneel over onder worden. Je kinderen, Gods volk hebben ook wel indrukken. Indrukken, hè, overtuigingen. Maar het gaat om die overbuiging. En als die overbuiging in het leven van Hanna is geschied, dan zingt ze het uit. Het staat ook als de lofzang van Hanna beschreven. Net als de lofzang van de moeder des Heren. Mijn ziel maakt groot de Heer. Dat zijn nou die ellendigen en die armen die op de naam des Heren betrouwen. Mijn geest verheugt zich in God. Mijn zaligmaker. Is dat geen jubelzang? Is de lofzang van Hanna geen jubelzang? En alles wordt in onze dagen onder de wet gepreekt. Want er staat geen dominee meer in de vrijheid van Christus. Dat kan ik je zo wel vertellen. Want dan ga je geen discussie houden over de hel. Dan predik je het woord. En dan komt het als vanzelf. Wordt het ook gepredikt. Die rijke man. Lazarus stierf. En werd van de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Dus in de eeuwige gelukzaligheid. Waar Isaac, Abraham, Isaac en Jacob ook aanwezig zijn. En daar zitten aan de bruiloft des lams. En Lazarus werd door de engelen gedragen. Dat is in de hemel of het paradijs. Al waar Abraham met de gelovigen, de vader van alle gelovigen, zullen vergaderd worden. Rusten, aanzitten, vertroost worden. Ja. En daar is het. De plaats van eeuwige vrede in God. En dat wordt aan deze zijde van het graf besloten. Want Lazarus komt dat getuigenis ook Paulus nazeggen. Wij dan gerechtvaardigd zijn door het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Hij werd gedragen in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. Nou, die man die heeft natuurlijk een praalgraf gehad. Want hij leefde alle dagen vrolijk en prachtig. Een prachtige begrafenis. Nice funeral zouden ze hier in Amerika zeggen. Nice funeral. Het wordt gewoon een soort celebration. Zo spreken ze hier over de begrafenis. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de eeuwige pijn, zag hij Abraham van verre. Dus dat van verre goed in ogenschouw nemen. En Lazarus is in schoot. Niet van dichtbij meer. Hij kon niet zeg maar een gesprek met Abraham aanknopen van face to face. Nee, hij zag hem van verre. U zegt nou, hier blijkt toch wel dat het een gelijkenis is. Want dat kan in werkelijkheid niet. Nou, wacht even. Er staat in Gods woord geschreven. Al daar zal wening zijn, die plaats van de hel. Een wening zijn, een kners in de tanden. Wanneer gij zult zien, Lucas 13 vers 28, Abraham, Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods. Maar gij lieden, u lieden buiten geworden, uitgeworpen. Dus, er is in de hel wel een kennis, een zekere kennis van waar de hemelingen verkeren. En dat staat hier duidelijk in Lucas 13 vers 28, maar dat staat hier ook geschreven dat de rijke man Abraham zag van verre en Lazarus in zijn schoot. Niet op de biblicistische toer gaan van hoe moet je eigenlijk daar nou een voorstelling van maken. Geloof het woord, zo het geschreven is in geestelijke zin. En hij riep en zei de vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoel mijn tong. Dat kan natuurlijk in werkelijkheid niet. En in de hel zal dat ook niet meer gevraagd worden, ontferm u mijner. Want dat betekent dat, of dat schijnt, dat er in de hel nog barmhartigheid ontvangen kan worden. Nou, dat is natuurlijk een afgesloten plaats. Dat en Abiram, die komen er nooit meer uit. Nou, geen mens die in de hel geworpen wordt, die zal daar ooit uitkomen. In de hel, daar heerst de gramschap en de toren Gods. En daar zullen de mensen alleen maar vloeken en schelden, en schreeuwen en krijzen. En de eeuwige pijn, ja, als de hel niet meer verschrikt en de hemel niet meer verkwikt, bij een natuurlijk mens die nog indrukken krijgt van dood en heiligheid, zal de hel verschrikken en de hemel verkwikken. De prediking van het evangelie. Maar ja, al die verschrikkingen en die verkwikkingen, die zullen toch je de wedergeboorte niet bezorgen. Nee. Maar, al hebben mensen nog een open geweten, geen toegeschroeid geweten, want dan doet de prediking niet alleen van de hel en de hemel niks meer, dan doet het hele evangelie, zeg je, niks meer. Nee. Ik begrijp wel eens niet, we hebben het er gisteren nog over gehad, dat mensen die natuurlijk die discussie over de hel, en ik heb u daar enige oogmerken van genoemd, de drijfveren, waarom ze dat doen, waarom ga je dan niet de wereld in? Als je dan zo'n vijand bent van vrije genade, als je dan zo'n vijand bent van om afgesneden te worden zoals Gods woord dat leert, om als een goddeloze met God verzoend te worden. Want al dat, die valse leringen, dat het geloof rechtvaardigt, dat wordt ook biblicistisch uitgelegd, het rechtvaardigend geloof, maar dat betekent natuurlijk niet dat het geloof rechtvaardigt. God is het die rechtvaardigt maakt. God doet het, niet het geloof. Nou, het geloof omhelst het. Want geloof kan het niet bewerken. Nou, en ze preken allemaal dat de rechtvaardiging, omdat je gelooft, word je gerechtvaardigd. Waarom zou je er nog gerechtvaardigd moeten worden? Als je al het ware geloof bezit. Dus die Roomse diabolisering noem ik het. Je leest het in alle boeken en in de meeste oudvaders leren het ook. Maar het is Christus, het is God die rechtvaardig maakt. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Niet het geloof. God rechtvaardigt geen gelovigen. Nee, werkelijk een goddeloze. Abraham werd uit Ur geroepen, ik heb het pas nog genoemd. Hij was een afgodendienaar. Nou, je moet het maar lezen, staat ook in het woord geschreven dat Adam de afgoden diende in Mesopotamië. Dat was niet een voorbereide Jood die zegt van nou, straks als ik een roeping krijg, dan ben ik er klaar voor. Nou, absoluut niet. Het was puur afgodendienaar. Hij kwam nog voort uit de stam van Seth. Maar hij diende in Mesopotamië de afgoden. En die werd door God geroepen met een inwendig krachtdadige roeping. Ja? Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Als je daar geen kennis aan hebt, dan zal je altijd Gods woord verdraaien met sentiment, emotie, bewogenheid. Dat zijn allemaal van die kenmerken van dat valse geloof. Dat wordt allemaal in stelling gebracht. Mensen, houd erover op. Gods volk weent wat af. Ja. Ook in het stuk der ellende. Maar in het stuk der ellende kunnen alleen maar orpatranen geweend worden. Die worden niet in Godfles vergaderd. Nou, God neemt er niks van aan. Ook al weet je tegen een goeddoend God gezondigd te hebben, die tranen, die zullen niet gerekend worden. Zolang je niet bent wedergeboren, rekent God nergens, want dan zou je door de werken gerechtvaardigd worden. Maar dat leert Gods woord niet. Nee, de tranen die God in zijn fles bewaart, dat zijn geloofstranen. En er is in het stuk der ellende geen geloof. Dat wordt natuurlijk in alle kerken wel gepreekt. Dat je wordt eerst wedergeboren en dan ga je je zonde beleiden. En dan word je steeds ellendiger. Heel veel oudvaders leren dat ook. Die kaderen het stuk der ellende in de wedergeboorte. Dat is vals, want dat doet Gods woord niet. Nou, absoluut niet. Nee. Die de zoon heeft, leert Gods woord, die heeft het leven. En die de zoon niet heeft, de toorn Gods is op hem. En blijft op hem. Indien de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Dus dat is de doodsteek voor al die valse wedergeboorteleerden in onze dagen. Voor al die valse prediking van de hel. Want dan maken ze de hel zo afschrikwekkend met menselijke woorden. Maar dat is niet de hel. Dat is niet de hel. Nou, weet je wat voor Gods volk de hel is? God te missen. De scheiding tussen God en je ziel. Goed verstaan, ik heb het nou over Gods volk hoor. Want Gods volk komt niet in de hel. Nou, die is in de hel geweest. De Heere dood mag leven. Hij doet er hel en de daal en eruit opkomen. Gods volk weet wat de hel is. Weet wat de toren Gods is. Niet ten volle. Want wij kennen ten dele. Ook in die zin kennen wij ten dele. Er kan geen ene sterveling de volle toren van Gods. Dat heeft Christus gedragen. De volle toren Gods over de zonde is op het loon uitgestort. Die kennis van Christus, dat heiligdom. Nou, dan wordt de ziel zo vernederd. Ja, en dan wordt de lofzang ook geboren in de diepte hoor. In de diepte, want Hanna heeft die lofzang gezongen vanuit de diepte van haar bestaan. Christus was haar hemel geworden. Als Christus zo je hemel niet is geworden, dan ken je Christus niet. Nou, want dan voert hij uit de hel op, uit de hel van je ademsbestaan. Daar had Lazarus kennis aan en die werd om die reden gedragen in de schoot van Abraham, omdat hij een gekende des Heren was. Lazarus hoorde in de hemel en hij heeft hier aan deze zijde van het graf wat we hebben opgezongen uit die psalm 88, dat was nou de inleving van die arme Lazarus. Hij lag gekneld in banden van de dood. Ja. Gods volk moet hier zoveel ellende doorworstelen. En zonder Christus gaat dat niet. Nou, want als de Heer niet openbaart dat hij in onze benauwdheid benauwd is geweest, dan weten we ook nergens van. Dan weten we niet eens wat benauwdheid is. Ja, elk natuurlijk mens weet wat benauwd, maar die benauwdheid bedoel ik niet. Als je met je vingers knel zit tussen een bankstoel, ja, dan schreeuw je het ook uit van de pijn. Maar die benauwdheid bedoel ik niet. Nee, dat zijn niet zozeer lichamelijke benauwdheden. Veel meer geestelijke benauwdheden. We hebben het opgezongen. He, mijn ziel der tegenheden zat, wordt moedeloos, wil mij begeven. Het einde nadert van mijn leven, ik ben krachtloos en afgemaakt. Nou, daar heb je de biografie van Lazarus. Had hij daar niks meer te vertellen? Dat hebben we toch opgezongen. O God, mijn heils, mijn toeverlaat. Tot u hef ik mijn droeve klachten. Die mensen hebben een adres waar ze het kwijt kunnen. Die Lazarus had een adres waar hij zijn droeve klachten kwijt kon. Al zijn vrienden hadden hem verlaten, daar is ook nog een versje van. Ik derf mijn vrienden tot mijn straf, zij zijn vervreemd, vermededogen. Die mensen kijken hier van zich af, nou dat is dan op die mensen de schuld. Nee, ik derf mijn vrienden tot mijn straf. Die Lazarus, ze zien overal de hand Gods in. In hun tegenheden, in hun voorspoeden. Ik moet het dikwijls op mijn bedje uitroepen. God is getrouw, de bron van alle goed. Als je dan een lichamelijke pijn hebt, dan leg je dat aan de Heer. Dan zeg je, Heer, dan zeg je niet, wil u mij ervan de genezen? Nee, dan zeg je niet. De klacht gekneld in banden van de dood. En wat de Heer daarmee doet, dat is zijn zaak. Dat moet je aan de Heer laten. Je moet niet om oplossingen vragen. No. Je moet je noden aan hem bekendmaken, mijn kind. Ja, Heer, bekeer me. Ja, dat zijn allemaal natuurlijk van die vrome gebeden. Het gebeurt nooit, hè. Net zoals die dominee Haring die vrome slogan aanhaalde. Ja, je moet er maar veel om bidden. Hij zegt, nou dat begrijp ik niet. Dat mensen, dat dominees dat kunnen geven als een oplossing. Nou ja, die boeken van Havendam, die kinderbijbelboeken. Het zijn geen bijbels natuurlijk, het zijn ook kinderverhalen. Aan het einde van elk hoofdstuk, ja, zegt hij tegen die kinderen, schrijft hij in die boeken. Je moet er maar veel om bidden. Ja, wat is dat voor een wettische slogan? Dat zeggen de predikanten, die gebruiken dat als een dooddoener. Als je ze confronteert met de waarheid van Gods woord. Of die van God vervloekte politiek van de SGP. Ja, je moet er maar veel voor bidden. Nou, ik bid niet voor de duivel. Ik bid er echt niet voor. En die van der Staaij is ook openbaar gekomen als een sabbatschender. Want toen werd hem gevraagd. Ik heb dat video, het is een heel kort videoclipje. Je moet dat maar aanklikken, je moet dat maar eens bekijken. Daar komt openbaar, want Steve de Bruin had beweerd, ja, de SGP gelooft in de almacht van God. Nou, de duivelen schaterlachen om die vloeken, want daarmee vloekt hij zijn ketelappen. De duivelen geloven het ook, die geloven ook in de almacht van God en ze zitten. Maar de SGP gelooft niet in de almacht van God, want Steve de Bruin zegt, ja, de SGP steunt niet op de aantallen, ze steunen er wel op. Daar heb ik ook dat eerste begin van dat clipje, kun je zien dat Van der Staaij roemt in de aantallen in verkiezingen. En dan krijgt hij een daverend applaus, hè, dat iedereen zijn best heeft gedaan in die verkiezingscampagnes. Als je God vreest, hoef je geen verkiezingscampagnes te houden, dan bedrijf je ook geen politiek. Dat kan ik je bij God vandaan vertellen. Want de ware godsdienst bestaat niet uit politiek. Al die dominees die kerkpolitieke preek houden, komen de hemelpoort niet door. Want dan heb je altijd Gods volk zitten bedriegen en de ere Gods aangetast. Dan kom je de hemelpoort niet door, want dan heb je God in de mammon gediend. Je moet het woord recht snijden. En als je van God geroepen bent, dan snijd je het woord recht. Het wordt in onze dagen allemaal als een opdracht op mensen bord gelegd. Wat een arme godsdienst is dat. En het gebod wordt niet absoluut gepreekt, want als het gebod komt, dan worden de zonden levend en ik ben gestorven. Anders is het gebod nooit gekomen. Als je daar niet onder bezwijkt. Door de last der zonde. Zoals de psalmist dat ook zegt. Omringd door tegenspoed bezwijken. Schenk gij mij het leven. Maar zo wordt er niet nog nergens meer gepreekt. Het is allemaal aansluitend hoe de mens erover denkt. Hoe de mens daarvan vindt. Hè? Want in heel die zantekraam over de hel in dat ED. Hè, daar wordt alleen maar rekening gehouden met hoe predikanten erover schrijven, wat de menselijke opinie is en wie dan de meeste stem hebt, dat is dan de waarheid. Nou, je komt ermee in de verdoemenis met zo'n gedachtegang. Daar vullen ze nou kranten mee, daar vullen ze boeken mee. Echt zielig, het is ook zielig, het is een hele zielige vertoning. En Elia die spotte met die Baaldienst, want het is gewoon Baaldienst in onze dagen hoor. Een discussie over de hel, dat is gewoon Baaldienst. Meer niet. Gods volk is daar niet meer mee bezig. Die worden niet gedreven door de angst der hel. Dat is niet een drijfveer, hoor. Ze kunnen ermee aangevallen worden. Maar dat is niet een drijfveer. Weet je wat een drijfveer is? Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ja, gemeente, we kunnen er maar kortelijks over spreken. Hè, want een preek is maar zo kort. En de rijkdom die God gelegd heeft in zijn woord, ja, die is onuitsprekelijk. Het gaat verder en hij riep en zei de vader Abraham, ontfer u mijner en Lazarus, dat hij het uiterste zijn vingers in het water doof en ik verkoel mijn tong, want ik leid smart in deze plan. Nou, daar zullen ook al degenen komen die niet in overeenstemming zijn met de wet Gods. Die komen in die eeuwige vlam, want Gods volk is in overeenstemming met de wet. Dat wordt natuurlijk ook bijna nergens gepreekt. Maar het evangelie is geen doekje voor bloeden, is ook geen EHBO-koffer. Nee, nee. Het evangelie is het antwoord op de eis der wet. Wat de wet eist, dat geeft het evangelie. Niet iets, nee, de volle prijs van Christus bloed. De volkomen gerechtigheid van Christus. Dat is het antwoord op de eis der wet. Daar is de wet mee tevreden. Met de volkomen gehoorzaamheid van Christus. Daar is de wet mee tevreden. En ik heb al gezegd, die van der Staaij is ook openbaar gekomen als een wetschender, als een heiligheidsschender, als een sabbatschender. Want hij zegt in datzelfde clipje, je moet het maar bekijken. Daar gebruikt hij de dag des Heren om politieke debatten die op zondag gevoerd worden te volgen en te bekijken. Verkiezingsuitslagen te bekijken op zondag. Daar vult hij de zondag mee. Hij zegt, nou ja, de zondagsrust is voor mij niet, hè, dat ik dat niet doen mag op zondag. Die mensen, hij zegt, ik ben er nooit over aangevallen. Nee, als je zo dood in zonde en misdaden bent en je bent het punt van no return gepasseerd, dan word je ook nooit meer aangevallen. Never! Hey, nergens last van! En daar stemmen, daar, al de dominees die zeggen, je moet voor de SGP bidden, daar collecteren ze voor. Er worden bakken met geld voor opgehaald. Weet je wat het is? God en de mammon dienen. Het is een afschuwelijke afval. Maar ze preken nooit over de afschuw van de afval. Je kent over de verschrikkelijkheid van de hel. Maar als je daarbij de afschuwelijkheid van de huidige kerkafval onaangeroerd laat, dan preek je helemaal niet over de hel. Want waarom voeren Datan en Abiram, Korach, Datan en Abiram ter helle? Vanwege de opstand tegen God. Ja, tegen Mozes, maar dat was tegen God. Nou, daar hangt een prijskaartje aan. En daarom zei de Heer tegen die Farizeeën: hoe zult gij ontvlieden? Die mensen leefden constant in de opstand tegen God. Waar het Mozes afgestudeerd, dit doen en dat laten, doe dat der wet. Ja, want die rijke jongeling, ja, die had ook vele broeders. Allemaal doe dat broeders. En daar wilde die geen afstand van doen. Nou, daar zou je daarmee sterven met die mensen. Met die doe dat mensen. Hè, met die goede voornemens mensen. Ja, je moet dat artikel maar aandachtig lezen. Want er komt wat aan de orde mensen. Er komt wel wat aan de orde. Het is natuurlijk, ja, ik zeg, ja, weer oud nieuws. Hè, want het is allemaal dezelfde geest. Het is allemaal die evil spirit van het Pelosi schrift. Dat is het RD-SGP. Dus het is dezelfde evil spirit. Daar is geen druppel geloof in. Bij dat RD niet, bij de SGP niet. Bij die SGP-dominees ook niet. Daar geloof ik absoluut niks van. Als die dat soort afgodskalveren nog kunnen nalopen. Nou, dat is wel een bewijs dat je God helemaal niet vreest. Er wordt allemaal een droombeeld van gemaakt. En de huidige prediking is allemaal op droombeelden gebaseerd. En daar is, ze stelen alles uit Gods woord. Er worden ook bijbelteksten gelezen. Dikwijls uit valse vertalingen. Dus dat is Gods woord helemaal niet meer. Maar de Heer heeft het voorzegd. De grote afval in het laatste der dagen. Of als u iets vreemds overkwam, zegt de apostel. Wacht daarvoor. Het is voorzegd. Ik heb het u gezegd, zegt de Heer dikwijls. En als het dan komt, is dan laaien en last. Nou, bij Gods volk niet. Die hebben erop gerekend. Ja. Wist je? Als Gods volk in enige verachtering leeft. Ja, dan kan die tekst uit Hebreeën 4, of Hebreeën 6 vers 4, meen ik, ja, eens verlicht, de hemelse gaven gesmaakt. Als Gods volk in enige verachtering leeft, dan slaat dat in. Dan trekken ze zich dat aan. Vat je dat? Maar mensen zoals van der Staaij, die worden nergens meer doorgeschreven. Nou, die kunnen de zonde gebruiken. Weet je, dat is nou net een godsdienst. Die mensen zijn hun eigen God. Die mensen zijn hun eigen God. En als je eigen God bent, ja, dan kun je, hè, dat is nieuw aids. Als je eigen God bent, dan kun je ook je godsdienst invullen. Dan bepaal jij hoe je je leven invult. Nou, dat is niet het leven der genade. Nou, absoluut niet. Nou, absoluut niet. Ik heb al gezegd, als Gods volk in enige verachtering van de genade leeft, dan slaan zulke teksten wel in, hoor. De hemelse gaven gesmaakt. Het goede woord Gods gehoord. Enige gave des geestes ontvangen. Nou, mensen. Dan komen ze weer als verloren zondaren openbaar. Ja? Ja? Daar heb je Lazarus. Daar heb je Lazarus. Want die man die kon zijn, die hoefde niks te permitteren. Kon zich niks meer permitteren. Die was geheel en al afhankelijk van de bediening des geestes, van de genade die in Christus is. En die rijke man die bepaalde alles zelf. Leefde alle dag vrolijk en prachtig. Dat vulde die allemaal zelf in ook. Ja? Maar dat lees hij van Abraham niet. Abraham was ook rijk, maar die leefde niet vrolijk en prachtig. Ja? Die had een eenvoudige tent. En dan zat hij in de opening van zijn tent. En die kon ook nog Lot bevrijden uit de handen van Kedorlaomer. Ja, want Abraham was een krijgsknecht des Heren. Kijk, dat wordt in onze dagen natuurlijk gemist, want het is allemaal discussie. Maar dat is niet de echte strijd des geloofs. Nou, daar hoef je geen discussie over te voeren. De Heren zet je erin, de Heren zet de Simpson voor die leeuw. Komt die toen nog gewoon, hij zegt, nou wacht even leeuw, ik moet eerst nog eens even dat kamp raadplegen, hoe ze over de hel denken, want stel je voor dat dat met mij nou verkeerd afloopt. Ik moet eerst een discussie houden. Ik moet eerst even mijn achterbaan raadplegen. Dat is de kerk van vandaag. Nou mensen. Zo, het heeft niks meer met de realiteit te maken. Niet met de realiteit van ons woord. Maar ook niet meer met de realiteit van het leven. En ik heb al gezegd. Het zijn allemaal zoutpilaren die daar gezeten hebben. Op die conferentie in Kamp. Allemaal zoutpilaren. Je kent er geen woord aan kwijt. En die mensen zitten allemaal horizontaal met elkaar te discussiëren. Het is allemaal horizontalisme. Want als je nou echt de hel in moet leven, dan kan je daar niet zitten, hoor. Dat zal ik je verzekeren. Dat zal ik je verzekeren. Maar Abraham zei de kind, gedenk dat gij het goed ontvangen hebt in uw leven aan Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en blijft gij smachten. Je moet het niet verkeerd verstaan dat die rijke man dan verloren is gegaan omdat hij het goed ontvangen hebt in zijn leven. Nou man, dat bedoelt Abraham ook niet. Nee. Nee, Abraham bedoelt te zeggen, gij zijt altijd opgegaan in de materie. In het goede, wat God u door zijn voorzienigheid hebt geschonken. Maar gij zijt nooit verlegen geweest, net als Lazarus. Geef me Jezus of ik sterf. Is nooit over die man zijn lippen gekomen, ook niet in de hel. Nee, hij moest alleen lichamelijk geholpen worden, want in die eeuwige vlam. Kleidt smarten in deze vlam. Het was nog steeds om zichzelf begonnen. Dus je moet nou niet denken dat ze in de hel daar nou eens beter over gaan denken. Nou. In de hel heerst de verdoemenis, de toren van God. En daar heeft de mens geen enkele indruk van de genade die in Christus is. Nou. Dat is voor eeuwig afgelopen. En boven dit alles, tussen ons en tussen jullie, is een grote kloof. Hè, daar. Nou, moet ik nog een geheim preken. Er is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. He, dus je kan van de hemel niet naar de hel, of van de hel niet naar de hemel. Nee, maar dat is ook zo aan deze zijde van het graf. Gods volk kan nooit meer als een verloren zoon de wereld in. Never. Ja, dat zal wel de inleving zijn, maar na hun staat kan het niet meer. Nee. Ze worden nooit meer van de wereld. Ze worden in de eeuwigheid, hoe wereld ze zich ook kunnen gedragen, ze worden nooit meer van de wereld. Never. Nou, er is een grote kloof. De Heer heeft een scheiding gemaakt. Er is een grote kloof tussen het koninkrijk der duisternis en het koninkrijk van eeuwigheid. Gods volk kan nooit meer terug naar het koninkrijk van duisternis. En degene die in het koninkrijk der duisternis verkeren, kunnen eigenhandig nooit naar het koninkrijk van Engeland. Nou, Billy Graham wordt nou overal de hand opgelegd, ook door Pieter Vries, want hij heeft natuurlijk, ja, hij heeft natuurlijk gans verloren, omdat hij natuurlijk ook gestreden heeft voor dat Sodom zijn. Maar dat moest hij allemaal terugnemen. En nou gaat hij John Piper gaat hij aanhalen en Billy Graham gaat hij aanhalen. En die mensen, hij zegt, Billy Graham die leerde voldoening door volzoening. Verzoening door voldoening. Ach mensen, ik heb gezegd, Pieter Vries liegt dat die baas. Dat doet hij ook. Want Billy Graham conformeerde zich met alle valse godsdiensten die er bestonden. Hij conformeerde zich met Rome. En hij leerde letterlijk, heb hij zelfs letterlijk gezegd, dat er ook andere wegen zijn buiten de kennis van Christus om hem zalig te worden. Het was een vriend van sodomieten. Nou mensen, breek me de mond niet op. En dat wordt nou allemaal gekerstend. Nou Pieter Vries, dan leef je alle dag vrolijk en prachtig. Dan behoor je tot dat soort, dat ene soort mensen, die rijke man, die alles bij elkaar loog, alle valse godsdiensten, die één wereldreligie, want dan zeg je dat eigenlijk, zoals Pieter Vries, als je Billy Graham gaat kerstenen en John Piper. Nou, ik heb een video van John Piper en daar zit die Rick Warren. Nou, Rick Warren is een antichrist. Hè? Dat weet iedereen. Rick Warren is een antichrist, algemene verzoening, alle verzoening. Het wordt allemaal geleerd door Rick Warren. En dan zit die Rick Warren te interviewen, John Piper, en dan gaan ze samen bidden en dan houden ze elkaar de handen vast. En dat soort valse leraren, want John Piper is een puur valse leraar met zijn christelijk hedonisme, je zou zeggen heidens hedonisme, want er bestaat geen christelijk hedonisme. Dat is allemaal onzin. Dat wordt in Gods woord niet geleerd. Hedonisme. Dat is de grootste zonde die er bestaat. Dan leeft de mens zich helemaal uit zonder limiet. Ja, dat bedoelt hij dan geestelijk. Nou, dat bedoelt Gods woord niet te zeggen. Zulke woorden mag je nooit als je dat gebruikt, dan geef je wel aan dat je een valse leraar bent, want die bewoordingen worden niet gebruikt in Gods woord. Nou, het is ook die betekenis van hedonisme, dat is puur satanisch. Dat heeft niks met de verheerlijking en je eigen in God verheugen te maken. Helemaal niks. Maar die John Piper die zit dan met gevouwen handen in de handen van die Rick Warren. Nou, dan zegt Gods woord wel waar die mensen heen reizen. Dat zal ik je vertellen. Daar spreekt Gods woord het oordeel over uit. Dat hoef ik nog eens te doen. Wie zal u de helse verdoemenis kunnen ontvlieden? En dat wordt nou in onze dagen allemaal gereformatoriseerd. Nou mensen, ga je gang. Ga je gang. Maar Gods woord vertelt ons waar dat eindigt. In de eeuwige nacht. In de eeuwige nacht. Want dan zal de Heer zeggen, gij hebt God gediend en de mannen. Gij hebt al die valse leraren gekerstend, Pieter Vries. Ik ken u niet van waar gij zijt. Ja, dan bedoel ik de toepassing niet te maken, maar dat doet Gods woord zelf. Gods woord vertelt ons hier hoe het met die rijke man is afgelopen. Als je alle dagen vrolijk en prachtig leeft, dan dien je de Baal. Heel eenvoudig. En dan dans je mee met al die bewegingen. Lazarus was daarvan afgezonden. Dat staat toch hier duidelijk in Gods woord. Ik kan het u verder niet preken, want de tijd is alweer voorbij. Maar God zondert zijn volk af. Ze leven niet meer in de wereld. Ze zijn in de wereld. Hij lag aan de poort van die rijke man. Maar hij leefde er niet in. Hij leefde zich er niet in uit. Kon hij ook niet. Kon hij ook niet. Want, zegt Abraham, er is een grote kloof gevestigd. Gods volk kan niet meer die wereld in om van de wereld te zijn. Ze zijn niet van de wereld. Christus heeft ze gekocht met zijn bloed. Ik kan er nog veel meer over zeggen, maar we moeten ermee eindigen, geliefden. Dat ook deze geschiedenis, daar staat onze biografie, alle biografieën des mensen staan hier in dit gedeelte geschreven. Of je bent de rijke man, of je bent de arme Lazarus. Eén van de twee. Arme Lazarus was door God gekend. En de rijke man niet. Nee. Net als Erasmus. Hij had heel, die was van zijn drek niet gewassen. Die had het veel over Luther, zeer veel zelfs. Maar was van zijn drek niet gewassen. Hij wilde niet gewassen zijn. Hij wilde niet gereinigd worden. Want daar zit het op vast, hè. En mensen willen al bekeerd worden, maar wil je ook gereinigd worden door het bloed van Christus? Dan moet je de oude mens doodsterven. Dat is geen opdracht waaraan wij moeten voldoen. Laat God het doen. Laat u zaligen. Laat u met God verzoenen. Alsof God door ons baalde, bid ik u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Amen. Heren, het woord is zo rijk. Het staat zo vol van geheimenissen, van heerlijkheden, van zaligheden. Maar ook van rampzaligheden, hoe het met die rijke man is afgelopen. Hij sloeg zijn ogen op in de eeuwige pijn. En daar begon hij door te discussiëren met Abraham. Ach, lieve Heer, hoe tekent gij ook de droomwereld waarin mensen van nature verkeren, dat we eruit verlost mochten worden en mochten komen tot de realiteit, hoe wij in Adam gevallen zijn, hoe wij met u verzoend moeten worden. En als we met u verzoend zijn door de dood uw zoons, dan zullen we nooit meer over kunnen lopen naar de wereld, want gij hebt uw volk gekocht met uw dierbaar bloed. En omdat we van de wereld niet meer zijn, daarom haat u de wereld. Dat zegt gij tegen al uw kinderen. Heren, mochten we in die voetstappen van Christus gaan, trek ons, dan zullen we u nalopen. Om Jezus willen. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van het 11e vers van Psalm 88. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden, zodat mijn ziel, hoe ze ook moet strijden, bij niemand heul of bijstand vindt. En wat er verder volgt in dat 11e zangvers van Psalm 88.
Thank you.